Ja mensen, we gaan uit de Bijbel lezen en wel uit de Galatenbrief. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan zou dat mooi zijn om dat op te zoeken. Op je telefoon, tegenwoordig ook de Bijbel, ideaal. En we gaan verschillende gedeeltes uit de Galatenbrief lezen met elkaar. En het wordt niet echt, het is niet één tekst of één pericoop wat we vanmorgen behandelen, maar eigenlijk... Misschien is dat wat ambitieus gezegd, maar toch wel de hoofdgedachte van de gelaten brief. Wat Paulus daar echt als hoofdboodschap aan de gelaten wil overbrengen. En om eigenlijk dat gevoel wat in die brief ligt, hè, het intense gevoel van Paulus, wat hij heeft voor deze gelaten, omdat er iets niet goed gaat. En dat moeten we even proeven met elkaar. En daarom gaan we lezen een paar gedeeltes. We lezen hoofdstuk 1, vers 6 tot 8. Nog een stukje uit hoofdstuk 3 en nog een stukje uit hoofdstuk 4 en nog een klein stukje uit hoofdstuk 5. Gewoon even wat hoofdversen. Hoofdstuk 1 vanaf vers 6. Daar zegt Paulus tegen, het zijn christenen, het is een kerk... Zijn kerken in Galatië. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dus er zijn mensen in de kerk van Galatië die een ander soort evangelie brengen. En die de christenen daar in verwarring brengen. Maar Paulus zegt, zelfs als wij, vers 8, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, hou je vast, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt... Die zij vervloekt. Hoofdstuk 3, vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, dus eigenlijk mensen die door de wet goed willen zijn, proberen om een goed mens te zijn, vanuit hun eigen inspanningen, die zijn onder de vloek, zegt Paulus hier. Er staat immers geschreven, hè, in het Oude Testament, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt, dus goed verklaard wordt, geaccepteerd wordt voor God, dat is duidelijk. Want, dat zegt ook het Oude Testament, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet... Die zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Met het doel, vers 14, dat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Nog een stukje uit hoofdstuk 4, vers 8. Dit is wat er gebeurde. Dit was wat de dwaalleraars of wat zeg maar die mensen die daar kwamen eigenlijk zeiden. Je moet weer van alles doen om geaccepteerd te worden door God. En dan zegt Paulus, maar destijds toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. Dus jullie dienden de afgoden. Je had helemaal niks met God. Maar nu, er is wat veranderd, zegt Paulus tegen ze. Nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent... Hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van tevoren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Nog een klein stukje uit hoofdstuk 5. Sta dan, vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, die dwaalleraar die zeiden ook van ja, je bent dan een gelovige uit de heidenen, niet Jood, maar de manier om tot God te komen, dat waren ze natuurlijk ook gewend, dat is besnijdenis, dat is echt een belangrijk wezenlijk onderdeel. Maar Paulus zegt, ja, als je je laat besnijden, iets toevoegt dus eigenlijk aan je redding, dan zegt hij dit, is ook zo'n ontzettend diep vers. Zie ik Paulus zeggen dat als je zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij dan ook verplicht is om de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. Als een schip die zeg maar zijn touwen aan de kade had vast en dat is losgeraakt. En dat schip is nu eigenlijk niet meer vast aan de kade, maar die dobbert rond. U, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. Ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed, wie heeft u verhinderd om de waarheid te blijven gehoorzamen? Tot zover deze indringende woorden. Laten we nog kort bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we uw woorden mochten lezen. En we proeven de intensiteit van de woorden, het gewicht van de woorden. De kracht die er ook in zit. En dat er ook echt iets op het spel staat hier. Voor Paulus en voor deze gelovigen. En ook voor ons dus deze morgen. Er staat iets op het spel. Het gaat ergens over hier. Heer, en daarom bidden we dat, dat het ook echt ons leven mag raken. Ook wat we vanmorgen overdenken. Komt u, o Heilige Geest, en wilt u dit woord echt levend maken voor ons. In onze situatie, zoals wij hier zitten. Dat het ons echt mag raken en bemoedigen en kracht mag geven. En misschien ook mag vermanen. Zodat het ons helpt om echt in die vrijheid te leven waar Paulus over schrijft. Christus te volgen. In zijn naam. Amen. Schuld is best wel een groot thema in het leven van een mens. Ik moest net al even grinniken, want Rob zegt ik ben verkouden. Hè? Dus ik heb nog een excuus, maar Fabian, jij hebt geen excuus. Met andere woorden, ja, natuurlijk geinigen, maar jij hebt de schuld. Maar het is interessant. Dit doen wij als mensen. Dit doen wij. Het doen mijn kinderen. Ik doe het zelf. Ik betrapte mezelf van de week erop. Dan, ik geef even een inkijkje in Huizen van Echtdom. Dus hou je vast. Ik zit in mijn studeerkamer. Ik weet niet of ik met mijn preek bezig was, misschien zelfs ook nog wel, of met iets anders. De kinderen huilen en hebben ruzie, of weet ik het. En gaat in ieder geval niet goed. Paula is daarbij, en ik zit mezelf al op te winden. En ik denk, nou, gaat er nog eens een keer wat gebeuren? Ik hoor geen stem van Paula. Ik hoor geen correctie. En ik denk, nee, ik ben niet verantwoordelijk, want ik zit hier en Paula is erbij. Maar het duurde nog even en ik dacht, ja, nou is het klaar. Dus ik storm mijn kantoor uit en ik corrigeer mijn kinderen. En wat ook nog interessant is, ik corrigeer Paula. Waar de kinderen bij zijn. Nou, mensen, één regel, vaders, corrigeer nooit je vrouw waar je kinderen bij zijn. Je moet een eenheid uitstralen als man en vrouw. Ja, ik ging over de regel. Maar ik was bezig met schuld geven aan, beschuldigen. Ik zei tegen Paula, en als je nou niet, en jij bent hier nu toch verantwoordelijk, en ik hoor je helemaal niet, en doe je wel iets, en corrigeer, ze hebben correctie nodig, enzovoort, enzovoort. En ik ging Jesse beschuldigen, en jij zit ruzie te maken, en dat. En de kinderen beschuldigen elkaar. En ik dacht later, oh, dit is echt een thema in ons gezin. Schuld. En dat is een thema in het leven van heel veel christenen. Ik denk dat het bij mens zijn hoort, helaas. Wie heeft de schuld? En dan heb je dat uitgevonden en dan lost dat nog geen eens zo heel veel op, hè? Als je het hebt opgelost. Want de situatie is nog steeds hetzelfde. Maar schuld is een groot thema. En de laatste tijd, wat mij opvalt, ook in gesprekken met jullie, met broeders en zusters. Ik merk het in mijn eigen hart natuurlijk. Wat ik hoor bij christenen ook, dat het lijkt wel alsof wij, ook christenen, leiden aan een collectief schuldgevoel. En ik bedoel dit. Je bidt nooit genoeg. Right? Je leest nooit genoeg je Bijbel. Je leven is nooit helemaal tot eer van God. En je kijkt naar jezelf en je zegt, het is niet goed, het is niet oké. Schuld. En je probeert beter je best te doen. Weer commitment, stille tijd houden, meer bidden. Je hoort van Henk Binnendijk. Hè, een prediker in Nederland, geliefd, bekend. Elke morgen, 4 uur of zo, zit hij in zijn tuinhuis, heeft hij tijd met God. En wat doet dat met jou? Wat doet dat met mij? Ik niet. Hij is een goed christen. Dat is eigenlijk het voorbeeld. En we schamen ons er een beetje voor. Van ja, vraag naar je gebedsleven. Laten we even een poll doen. Hier op het scherm. Hoe is je gebedsleven? Ben je daar blij mee? Ben je daar trots op? Heb je echt het idee? Ja, ik dien echt de Heer. Ik heb de Heer lief met alles wat in mij is. Ik zoek hem. Ik dien hem. Schuld. Hebben we allemaal last van. Maar ook niet-christenen. Dus ook als je hier zit en je bent nog niet echt bekend met christenen. Dit is iets menselijks. We hebben schuld richting het klimaat met elkaar, toch? We hebben een collectief schuldgevoel richting het klimaat. Want we doen dingen niet goed en we maken deze wereld geen goede plek. We voelen elk mens... Ik heb eens van een bekende Amerikaanse psycholoog, ik weet zijn naam even niet, gehoord. Die zei, er was een seculiere psycholoog en die zei... Schuld is, als ik mensen in mijn praktijk heb, dan is schuld... de dominerende factor bij mijn cliënten. Dus niet alleen een christelijk dingetje, even voor alle duidelijkheid. Dit is een menselijk dingetje, schuld. Omdat we het leven niet leven zoals we zouden willen. Als je niet christen bent, heb je ook schuld ten opzichte van je man of je vrouw in je huwelijk. Je schiet tekort. Je kinderen, je had ze eigenlijk veel meer willen geven. Je was nooit thuis toen je er wel thuis had moeten zijn. Je was niet de vader of de moeder die je had willen zijn. Naar je familie, naar je vrienden. Eigenlijk heb je dingen laten versloffelen. We hebben allemaal, elk mens, daarom gaat deze boodschap ook over ons allemaal, te maken met die schuldvraag. En daar moeten we een antwoord op vinden. En wat ik vanmorgen wil doen, is eigenlijk nadenken met elkaar vanuit de Galatenbrief. Hoe kom je nou af van die schuld? Van dat schuldgevoel eigenlijk. Ik heb als thema boven de preek gezet, een kruis door het... niet goed genoeg gevoel. Ik herken dat zelf ook heel erg in mijn leven. Van zo'n onderstroom van je bent niet goed en je doet het niet goed. Het is nooit goed genoeg eigenlijk dat. Ja, hoe kom je daar nou vanaf? Wat geeft de Bijbel ons nou voor richting, voor oplossing om daarvan af te komen? En wat ik wil doen vanmorgen, ik wil 3 dingen. Eerst een eerlijke analyse maken met elkaar. Dus wat is er nou aan de hand? Daar even echt eerlijk naar kijken. Dan, waar vinden we herstel? Hoe vinden we herstel? En het derde, wat is het gevolg van dat herstel wat de Bijbel ons aanreikt? Dus eerst eerlijke analyse. Wat is er aan de hand met ons? Nou, ik zat even op, ik dacht even kijken hoe de seculiere wereld ook aankijkt tegen schuld. En ik zat even te googlen en ik kwam op een artikel van de GGZ. En... dat ging over schuldgevoel. De GGZ, voor de mensen die het weten, geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Zeg maar algemeen geaccepteerd. Er gaat ook heel veel subsidie naartoe. Behandelen heel veel Nederlanders met psychische en mentale problemen. En die zeggen dit. Schuld is een emotionele toestand die voor alle mensen, die door alle mentaal gezonde mensen wordt ervaren. Dus ze zeggen, als je gezond bent, dan ervaar je een mate van schuld. Want het motiveert ons om in overeenstemming met onze waarden te leven. Zie je, dat is interessant, hè? We hebben allemaal waarden. En die schuld, je voelt je tekortschieten, maar dat motiveert ons om wel naar die waarden te gaan leven, zeg maar. En leidt tot in het geval van schending van de beginselen van het sociale leven. Nou, dat is een beetje slecht vertaald, dus leidt tot verhaal. Nou, maakt niet uit. En dan zeggen ze dit. Een gezond schuldgevoel ontstaat in een situatie van dissonantie tussen geweten en daden of nalatigheid. Nou, dat is een gezond schuldgevoel, zegt de GGZ. Dus als je echt iets, je gaat echt over de zeven, je haalt uit naar iemand en je bent veel te boos en je reageert vanuit emotie, dan zit je thuis en denk je, oh, dat was niet oké. Nou, dat is gezond. Gezond schuldgevoel, zegt de GGZ hier. Deze voorwaarde getuigt van de mentale volwassenheid van het individu. Maar er is ook een ongezond schuldgevoel. En daar hebben wij ook mee te maken als mensen. en zeker ook mensen die bij de GGZ aankloppen, overmatige schuld, een ongezond schuldgevoel, dat is een schuld die niet in verhouding staat tot een fout of tot een gepleegde misdrijf. Het zit in de mens. Ook al is het hem vergeven wat hij heeft gedaan na de schade is aangericht. Ja, en dat gaat nog heel wat verder. Maar dat is interessant. En dat is een goed onderscheid, vind ik. Er is een gezond schuldgevoel, maar daar kunnen we meestal nog redelijk mee dealen. Je doet iets verkeerd. Als je eerlijk bent, dan vraag je vergeving en dan mag je dat ook accepteren. Maar er zit ook een ongezond schuldgevoel in ons mens, in de mens. Dat is een soort voortdurend gevoel dat je eigenlijk tekortschiet. Dat je niet voldoet. Dat het niet oké is van binnen. Nou, Paulus, in die Galatenbrief, want dat is wel even goed natuurlijk, want je kan je afvragen, waarom heb je nou de Galatenbrief gelezen en al die stukken? Nou, in de Galatenbrief gaat het heel erg over dit thema. De Galaten die waren tot geloof gekomen, die hadden het evangelie begrepen, ze waren tot Christus gekomen, hun schuld was vergeven, ze waren vrijgemaakt van die schuld die zo op hen drukte, en toen kwamen de mensen binnen, zoals we hebben gelezen, en die zeiden, ja, wacht even, het is niet oké, hoor, jullie leven. Zoals jij, je denkt nu dat je van je schuld af bent, dat het goed is, dat het goed genoeg is jouw leven, dat je geaccepteerd bent, maar je moet wel, en je moet ook, en je moet ook nog dat en dit. Dat hoort er wel bij, hè? En dat waren natuurlijk heel begrijpelijk in de Galatenbrief, want dat waren Joodse mensen die altijd gewend waren om God te dienen vanuit de Torah, vanuit de dingen die ze moesten doen. De instellingen, de ceremonieën, ze hadden besnijdenis, ze hadden rituelen. En dan komen er een paar van die losbandige heidenen tot geloof. Je moet je het even voorstellen. Je bent een Jood, je bent keurig altijd, heb je de nette dingen gedaan, Je hebt echt die wet onderhouden naar je beste weten. En dan komen er een paar van die afgoden, die losbandige mensen. En die komen door Paulus, door een Jood, die brengt het evangelie, die komen tot geloof in jouw God. En die belijden ook ineens jouw God en de Messias. En die hebben geen idee van die wet. Geen clue. Zijn niet besneden. Zeggen dat ze vergeven zijn, dat het goed is tussen hun en God. Ja, dan zit je daar als religieuze Jood. Ja, dat doet wat, hè. Dat voelen we wel aan. Van, dan zeg je, ja, maar dat gaat zomaar niet. Hoe zit het dan met de besnijdenis en met de feesten en met, noem het allemaal maar op. Dat moet je ook doen, hè, wil je echt. En dan zegt, en Paulus is zo fel. Hij is nergens in geen brief zo fel als in de Galatenbrief. Hij zegt, hier staat iets op het spel, namelijk de kern van het evangelie. En als iemand een ander evangelie brengt dan wat ik heb ontvangen, die zij vervloekt zelfs. Dit is echt levensgevaarlijk wat hier gebeurt. Dus er staat iets op het spel, ja. Dus de Galatenbrief gaat heel erg over die vraag, hoe word je nou acceptabel voor God? Dat je echt goedkeuring vindt. Dat er geen schuld meer is. Dat staat op het spel. Ja, nou, als je het even hebt over die eerlijke analyse nog, hè. Kijk, wat wij mensen heel vaak doen, dat is dat we zeggen van, je bent ook maar mens. Zeker als je gewoon in de fout gaat of dingen gaan. Ja, je bent ook maar mens, toch? Dan vergoeilijken we, zeg maar. Maar de Bijbel doet dat niet. Eigenlijk dat je zegt van, ja, je verlaagt de norm wat, zeg maar. Van, ja, je bent ook maar mens. We schieten allemaal tekort. We maken allemaal fouten, toch, zoals we hier zitten. Dus laten we daar maar gewoon, ja, we moeten daar maar mee leven, mee dealen. Maar de Bijbel doet dat niet. De Bijbel geeft een hele eerlijke analyse. En die zegt, en we hebben die verzen volgens mij niet even kijken. In Galaten 3, vers 10. Daar staat, het is een indrukwekkend vers. Alle die uit de werken van de wet zijn, dus alle mensen die proberen om het goede te doen, die zijn onder de vloek. Want vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En Jacobus zegt, als je zondigt, er is een norm, voor Joden, Gods wet heel duidelijk, voor mensen misschien een andere norm, zegt Paulus in Romeinen 1 ook, dat ze daarop geoordeeld worden. Die norm is daar, en je doet het niet, dan ben je schuldig. En dan zegt de Bijbel niet van, oké, norm maar een beetje verlagen, je bent allemaal mensen. Nee, Vervloekt is een ieder die niet... Je bent een veroordeelde. En dat voel je. Als je eerlijk bent, dan voel je dat. En dat is de eerlijke analyse is dat het schuldgevoel wat we hebben, hou je vast, het schuldgevoel wat we hebben klopt. Dat is een eerlijke analyse. Ook dat ongezonde schuldgevoel. Van dat je toch voelt van ja, ik sta niet oké, zeg maar, ten opzichte van de wereld om me heen. Ik verhoud me niet echt op de juiste manier daartoe. En vers 22 zegt dat ook nog. Want Paulus had ook heel makkelijk te zeggen, ja joh, dat is allemaal niet zo belangrijk joh. Die wet en de Torah en de Joden zaten allemaal, dat is allemaal niet goed en dat klopt allemaal niet, dat is allemaal oud en dat moet je niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt nee, het is goed, het klopt. Alleen, wij redden het niet. Hè, dat staat hier ook, hè, hoofdstuk 3, vers 22. Een heel belangrijk vers ook. De schrift, de Bijbel, heeft alles onder de zonde opgesloten. Met andere woorden, al onze inspanningen om goed en acceptabel te zijn, worden door de Bijbel als onvoldoende bestempeld. Dat is eigenlijk wat er staat. De schrift heeft alles, al onze inspanningen, alles wat wij als mensen presteren, heeft het onder de zonde besloten. Heeft allemaal het titel gegeven, zondig, tekort. Dat is wat er staat. Ja, dat is de diagnose. Dat is de eerlijke diagnose. Dat we het schuldgevoel wat je ervaart is ergens, tuurlijk, er is altijd ongezond schuldgevoel, ook zeker als dat ten opzichte van anderen is en zo, maar heel deep down, ook op identiteitsniveau, dat je het gevoel hebt, ik ben niet goed en ik ben niet goed genoeg. Daar zit een kern van waarheid in, want je schiet tekort. Ja, we schieten tekort. Nou, herstel. Dus eerst eerlijke analyse. Hè? Want als je geen eerlijke analyse hebt, dat is bij de dokter ook zo. Hè? Als je een foute analyse krijgt van het probleem, een medisch probleem, dan krijg je ook een foute behandeling en heb je ook een foute uitkomst. Dus en dat is soms wel eens moeilijk hè? Als christenen. Dan moet je heel eerlijk zijn. Dan moet je zeggen, ja, je staat echt schuldig tegenover God. En tegenover mensen. Dat is best soms hard misschien, komt dat over. Maar het is ook eerlijk. Het is wel eerlijk. En als je eerlijk bent, dan kan er ook een goede solution, zeg maar, een goede oplossing komen. Nou, herstel. Waar vinden we herstel van dat deep down gevoel van tekortschieten, van falen, niet goed genoeg, ook als christenen, nooit genoeg, nooit genoeg, nooit genoeg. Er zijn, eerst even voordat ik naar de echte oplossing ga, die in Galaten ook te vinden is, eerst twee manieren, die ook in Galaten te vinden is, zijn, waarop we vanuit een natuurlijke manier omgaan met dat schuldgevoel. Een natuurlijke manier. Je voelt het, je ervaart het. En dan zijn we als mensen twee neigingen. De eerste is losbandigheid. Galaten 5, hè, komt dat heel duidelijk naar voren. Dat staat voor die prachtige tekst over de vrucht van de geest. Daar staat maar de werken van het vlees. Die zijn afgoderij, tovenaar, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarsting, egoïsme, oneenigheid, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is een losbandige levensstijl. Hè? Seks, drugs en rock'n'roll, zou je kunnen zeggen. Dat is een hele logische reactie op dat gevoel van tekortschieten van schuld. Want je denkt van, ja, ach, het is wat het is. Maak er het beste van. Je leeft maar één keer. Leef uit je driften. En zorg maar dat het nog een beetje oké wordt. Misschien is het zelfs ook wel een overschreeuwen van dat gevoel. Vandaar dat mensen soms ook echt heel hard kunnen zijn. En dat hun geweten eigenlijk toegeschroeid is. Omdat ze het verdoven. Er zit ook een verdovend aspect in. Ja. Een verdovend aspect in de zin van dat je je niet goed genoeg voelt. Je voelt je niet aanvaard. Je voelt je niet geaccepteerd. Je voelt je niet veilig. Je mag er eigenlijk niet zijn. En dat doet pijn. Buiten het paradijsleven doet pijn. En wat gebeurt er? Een natuurlijke reactie is verdoven. Dat is niet gek toch ook, hè? Als we om ons heen kijken in deze wereld. En ook als je in je eigen leven kijkt. Waarom schiet je nou elke keer weer naar NOS? En naar YouTube? Waarom vind je het zo moeilijk om stil te zijn? Om echt even dat je geconfronteerd wordt met je innerlijk. Waarom moet je altijd bezig zijn? Dat is misschien een moderne manier van verdoven. Maar het is een manier om ermee om te gaan. Een losbandige manier. Echte vrijheid wordt daar gezegd. hè, is dat ik doe wat ik zelf wil en waar ik me goed bij voel. En in onze cultuur wordt er ook nog gezegd, nou is prima als je een ander maar niet beschadigt. Maar ja, als je heel daar eerlijk naar gaat kijken, dan ja, waar ligt die grens dan? Hè? Maar dat is één manier. Misschien is die in de kerk iets minder te vinden. Ja, wel onder de oppervlakte en als we elkaar niet zien misschien, als je alleen bent. Maar die tweede, die is heel erg in de kerk te vinden. En de tweede manier om te gaan met dat schuldgevoel. En dat is moralisme. Dat is oudste zoon gedrag. He, als je de Lucas 15, bekende gelijkenis die Jezus vertelde. Een vader had twee zonen. En God staat symbool, of Jezus staat symbool voor die vader. Twee zonen. En de jongste zoon. Ze zitten allebei met een probleem eigenlijk. Die twee zonen. De jongste zoon zegt, pa. Zegt hij niet zo hoor. Maar met andere woorden zegt, pa, ik wou dat je dood was. Ik heb niet zoveel met je. Ik heb wel wat met je spullen. En met je geld. Geef mij vast het deel van je erfenis. Ja, het is jammer dat je nog niet dood bent. Maar het is niet anders. Maar geef mij vast wel je geld. Ja, dat is wat er staat, hè. Dat is wat er gebeurt. En die vader, moet je nagaan, die vader die verkoopt land in die tijd, hè. Patriarchale, of hoe noem je dat, samenleving. Een samenleving waar de vader was de koning van het gezin, hè. Was niet zoals ons. Was een brutale mond, ik weet het niet of het gedaan werd, maar de vader was de koning. Ja. En de vader geeft het. Die geeft zijn zoon het deel. Hij verkoopt land, schande voor de buurt. En de zoon gaat erop uit. Losbandig. Hij gaat dealen met dat innerlijke gevoel van onrust enzovoort. Dealen. Of hij gaat erop uit. Oudste zoon is een keurig net lid van de evangelische gemeente Geleen. Echt. Door een ringetje te halen. Ja. Echt een christen. Zou je zeggen. Netjes in de kerk. Lees zijn Bijbel, stille tijd. Allemaal op orde. Doet de juiste dingen. Vrijwilligerswerk. Zet zich in. Echt. Prachtig. Maar wat zo pijnlijk is in deze geschiedenis is, hij is net als die jongste zoon. Hij deelt anders met dat gevoel, misschien van schuld en van niet geaccepteerd voelen enzovoorts. Door keihard te werken, door keurig zijn best te doen. Hij is net zo verloren. Hij heeft ook niks met de vader, hè? Hij heeft er niks mee. Die vader komt naar buiten, de jongste zoon komt terug, die komt tot inkeer. Vader komt naar buiten. Kom ook met het feest. En dan zegt hij, ja, maar je hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn, zegt de gelijkenis. Niet met u, te feesten. Ik heb helemaal niks met u. Ik wil met mijn vrienden. Ik heb altijd keurig geleefd. Ik doe altijd mijn best. Elke zondag in de kerk. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan die zoon, nou, dat is gelaten ook heel erg aan de hand. Die losbandige, die zit dan maar zo even aan uw tafel te feesten, terwijl die al uw geld er doorheen heeft gebrast. Dit is niet oké. Hij voelde zich beter. Dat was het. Ja, dat is de moralist. De moralist, die voelt zich altijd beter en verheven ten opzichte van een ander. Want ja, als jou het wel lukt om een uur je Bijbel te lezen en te bidden, ja, en die ander zegt, joh, ik vind het zo lastig, dan denk je in je hart, ja, ik niet hoor, mij lukt het wel aardig. Je voelt je beter. Het is levensgevaarlijk ook. Petrus had daar ook last van. In deze brief gaat Paulus ongekend hard in tegen Petrus, een mede-apostel, steunpilaar van de kerk. En hij zegt, Petrus was bij die kerk van de Galatiërs, moet je nagaan, je hebt een maaltijd in deze kerk. Joden, heidenen, hè? Losbandige mensen en keurige moralisten. En er komen, we hebben een maaltijd met elkaar en ik ben Petrus. En er komen wat mensen binnen vanuit de Joodse gemeenschap, hè? Keurige rabbijnen misschien zelfs wel met echt, die helemaal netjes de wet volgen. En die komen hier en met al die losbandige, die zien al die losbandige mensen zitten die tot gelovigen komen, nog maar onder de tattoos en oorbellen. En de een heeft nog een alcohollucht om zich heen hangen. En dan nog wat keurige Joden die tot geloof waren gekomen in de Messias. En dan staat Petrus daar en die denkt, wat zullen ze er wel niet van vinden? En er wordt een maaltijd na de dienst, hè, samen een liefdesmaaltijd. En Petrus denkt, ja, ik mag eigenlijk niet eten met die niet-Joodse mensen. Want dan gaan zij iets van vinden. En wat doet Petrus? Galaten 3 lezen. Je moet het thuis nog even doorlezen. En wat doet Petrus? Hij gaat huichelen, zegt Paulus. En hij gaat zitten bij de Joodse mensen. En ze gaan apart zitten. Ja. En wat gebeurt er? De moralisten zeggen daarmee, wij zijn anders dan jullie. Het in Christus zijn is niet zo
dat dat genoeg is. Wij zijn anders, wij hebben meer. En Paulus zegt, ik ben boos geworden op Petrus. Ik ben naar binnen gestampt, daar die gemeente in. Ik heb de deur opengesmeten, ik heb gezegd, Petrus, dit is niet oké. Ga staan daar. En ik heb hem openlijk, heb ik dat tegen hem gezegd, waar iedereen bij was. Want hier ging het ergens om. Namelijk, het ging over, is Christus genoeg of niet? Of moet je nog wat doen? Dat heeft hij gedaan, die Paulus. Dat was een mannetje, hoor. Ja, maar dat ging ergens om. En dat voelde hij. Maar die moralist, ja, misschien is dat ook wel heel herkenbaar. Keihard je best doen om jezelf acceptabel te maken. Nog hogere normen, nog meer commitment. Zodat jij, en daar gaat het om, hè, niks mis met commitments, niks mis met dat je je uitstrekt en discipline hebt. Dat is niet het punt. Maar het gaat erom, als de vraag op het spel staat, als ik dat doe, dan ben ik oké. Dan voel ik me niet meer schuldig, dan zit je verkeerd. Dat is hier wat op het spel staat. Dan zal God blij met mij zijn. En dan ben ik blij met mezelf. Dan zit je verkeerd. Dat is levensgevaarlijk. Moralistisch. Ja. Twee manieren dus. Maar ze kloppen allebei niet. En ze redden je allebei niet. Ze helpen je allebei niet. Losbandigheid en moralisme. God heeft een andere manier. En wat mij zo heeft getroffen in de Galatenbrief, toen ik dat weer ging bestuderen, dat is vers 11. Hoofdstuk 1 vers 11. Moet je maar even opzoeken. Want Paulus gaat in deze brief heel veel verdedigen waarom hij ook echt een apostel is. En waarom datgene wat hij zegt ook echt klopt en waarde heeft. En dan zegt hij dit in vers 11, hoofdstuk 1 vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Paulus maakt daar een heel groot punt van. Hij zegt van, ik heb niet zeg maar samengezeten met de apostelen en we hebben gezegd, nou dit is het evangelie en dat gaan we nu brengen. Hij zegt, ik heb dit niet van een mens ontvangen en het is ook niet naar de mens. En dat naar de mens, dat moet je zo vertalen. Dat is een heel belangrijke, die moet je echt onderstrepen. Het evangelie wat wij belijden met elkaar hier ook in de kerk, dat is niet naar de mens. En dat betekent dit. Dit evangelie, dus om een oplossing te vinden van dat schuldgevoel, dat is naar zijn aard, hè, in zijn hele wezen, compleet anders dan welke menselijke reactie of benadering dan ook. Compleet anders. En het is ook niet door een mens bedacht hoe God en het evangelie dealt met dat schuldgevoel. Nou, wat is dat dan? Wat is het dan? Dat evangelie wat niet naar de mens is, wat niet door een mens bedacht is, dat is dit. Dat is ten eerste dit. Dat als je even teruggaat naar het verhaal van de verloren zoon. Of verloren zonen. Dat is dat Gods hart uitgaat naar allebei. Het evangelie niet naar de mens. Het evangelie van Jezus is in de eerste plaats dat Gods hart uitgaat naar zowel de jongste zoon als naar de oudste zoon. De losbandige en de moralist. Gods hart gaat uit naar allebei. Dat is zo bijzonder, want bij de losbandigen, waar wij misschien een beetje op neerkijken. We weten het, hè, Lucas 15. De vader stond op de uitkijk. Is mijn zoon nou terug? En op het moment dat de zoon terugkwam, van zijn los, hij had al het geld van zijn vader doorheen gejast. Hij was platzak, erfenis opgefeest. De vader had alle reden om te zeggen, ja, jij, ja, no way, no way. Was je geld, was mijn geld. Wat heb je gedaan, jongen? Dit kan echt niet. Alle recht, toch? Dat voelen we wel aan, hopelijk. Maar de vader stond op de uitkijk voor zijn zoon. Komt hij er al aan? Hij zag een stipje. De horizon, de manier van lopen. Dat is hem. En hij rent naar zijn zoon toe. Hij rent naar hem toe. Dat is Gods hart. En hij omarmt hem. En die zoon kan geen eens zijn belijdenis afmaken die hij zo had ingestudeerd. Dat is God. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Maak me maar een van de huurlingen. Maar hij verdronk als het ware in de armen van vader. In zijn mantel. Hij kon die woorden genezen. Die vader hoorde het genezen. Het was ook helemaal niet belangrijk voor hem. Zijn zoon was terug. Hij hield van zijn zoon. En hij houdt van losbandige mensen. En hij kan zijn liefde kwijt aan losbandige mensen. Als ze terugkeren naar de vader. Anders niet. Ja, als je daar blijft zitten, bij de varkens, ja, de vader, er moet ergens wel een inkeermoment komen van, oh, wat ben ik toch mee bezig? Laat ik teruggaan naar mijn vader. En dan ontvangt hij met open arm. Dat is echt anders dan deze wereld, toch? Anders dan wat wij kennen. Dit is echte onvoorwaardelijke liefde. Bij ons is zo vaak voorwaardelijk. Maar bij die oudste zoon precies hetzelfde. Je zou zeggen, ja, moralist, hè? Maar wat doet die vader? Terwijl het feest in volle gang is. Het feestgedruis is in volle gang. De jongste zoon is thuis. Hij was dood, hij is levend. En het gemeste kalf geslacht. En die oudste zoon is mokker. En die bok, die chagrijn, die staat daar buiten. En die vader zegt, hey, waar is mijn oudste zoon eigenlijk? Die heb ik al een tijd niet gezien. Ja, zegt de knecht, die staat buiten. Hij is chagrijnig en boos. Oh, zegt de vader. En wat doet hij? Hij gaat naar buiten. Hij verlaat het feest. Is dat ook niet het beeld van Jezus? Wat hij gedaan heeft. Hij zoekt. Dat is God. Hij zoekt naar datgene dat verloren is. En hij gaat naar buiten. Naar de moralist. Die het ook niet redt. En hij zegt, jongen, mijn zoon, kom binnen. En hij hoort hem aan. Ja, en daar stopt het verhaal. Maar dat is echt anders. Het is niet naar de mens. Tweede, waarom het niet naar de mens is. God zelf heeft de schuld op zich genomen. Want ja, God kan natuurlijk wel zeggen van, ik vergeef je zomaar. Maar zou dat rechtvaardig zijn? Zou dat eerlijk zijn? Nee. Nee, dat zou geen rechtvaardige rechter zijn. Als alle schuld die wij ook in de kosmos hebben verzameld hier met elkaar, wat we elkaar aandoen, wat we God aandoen, wat we de schepping aandoen, als God zou zeggen, zand erover, ik ben een goede God, ik vergeef het wel, het is oké. Zou dat eerlijk zijn? Werkelijk, als een rechter een crimineel zomaar zou vrijspreken, zou zeggen, oh, ik heb een goede dag, ik ben een lieve rechter, vrijuit. Zou dat eerlijk zijn? Je zou zeggen, dat kan niet, het recht moet geschieden toch? Dat is niet eerlijk. Die moet opgesloten, die moet zijn straf uitzitten. Maar God, ja, Gods hart is liefde en hij is rechtvaardig. En in het kruis komt het bij elkaar. Waarin? God zelf neemt de straf. God zelf neemt de schuld op zich aan het kruis van Golgotha. En daarom staat er zoveel op het veld. Dat is niet naar de mens. Wie bedenkt dit? Welk mens bedenkt dat... Kijk, dat je een God hebt die zo machtig is en groot, zo groot is, die de wereld bestuurt en op zijn troon zit en alles in zijn hand heeft. Oké, ja, kan ik wel volgen. Konden de Joden ook volgen. Maar een God die zich laat doden door zijn eigen schepselen, kan je dat volgen? Maar dat is wel onze God, mensen. Dat zegt dat liedje van Remco Hackert, is dat volgens mij. Een God die zich laat doden, dat vind ik zo'n indrukwekkende zin. Maar dat is het. Jezus, Gods zoon, de eeuwige zoon, werd mens, zoals wij. En hij liet zich doden. Dat is ook eigenlijk het verhaal van de verloren zoon. Die stopt daar, maar wat doet de oudste zoon als het verhaal verder geschreven zou worden? Daarom laat Jezus het open. Hij sloeg de vader dood. Dat is eigenlijk het vervolg van het verhaal. Want de Joodse leiders en het volk, ze zeiden, weg met hem, kruisig hem. We willen hem niet. Hij sloeg hem dood. Dat is wat wij zijn, allemaal ten diepste. Goddoders. Want onze zonden hebben God gedood. En hij heeft het vrijwillig op zich genomen, Jezus. Zodat hij nu tegen jou kan zeggen. Ik de vloek, jij de zegen. Ik het oordeel. Jij de vrijspraak. Ik de striemen, jij genezing. Het is volbracht, mensen. Dat is het evangelie. En dit is wat Paulus voor ogen heeft geschilderd. Dat zegt hij hier. Hij zegt in hoofdstuk 3, vers 1. U, wat zijn jullie mee bezig gelaten? Wie heeft u betoogd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder jullie gekruisigd is. Paulus was een schilderaar. Ja. Het gevolg. Wat is het gevolg van Gods oplossing? Mag schuld ons nog domineren, mensen? Mag schuld ons nog motiveren? Dat je vanuit schuld dingen doet? Omdat je je schuldig voelt, doe je maar. Absoluut niet. En het hoeft ook niet. Schuld, als jij bij Jezus hoort,
Als je Christus kent en van Christus bent, als het evangelie van het kruis voor jou de centrale plek heeft in je leven, dan is schuld geen issue meer. Ik zou het echt willen schreeuwen, maar dat ga ik niet doen. Maar het is echt belangrijk. Schuld kan geen issue meer zijn. En als dat het wel is, krijg je Paulus in je nek. Zoals de Galaten hem kregen. Waar zijn jullie mee bezig? Wie heeft jullie betoverd? Je bent goed begonnen door de geest, door het geloof. En nu ga je proberen je best te doen om dan nog in een goed blaadje te komen. Wat bezielt jullie? Dat. Nou, dat moet hij ook tegen mij zeggen hoor. Schuld is geen issue meer, mensen. En dat is goed nieuws. We kijken allemaal zo serieus. Maar dat is echt goed nieuws. Schuld kan geen issue meer zijn. Als het wel een issue zal zijn in jouw leven, dan zeg je me dit. Dat zeg je niet, maar je zegt het wel. Je zegt dan, Christus, wat u gedaan heeft aan het kruis, fijn, dat is niet genoeg. Dat is wat je zegt. Dat is niet genoeg. Dit is een belangrijke zin. Een hele belangrijke. Je wordt niet aanvaard omdat je gehoorzaamt. Je bent aanvaard en daarom gehoorzaam je. Wat is nou het gevolg? Zijn christenen nou, zeg maar, van die mensen die lekker met een chipzak 24/7 op de bank liggen Netflix te kijken en denken, ja, ik ben gered, hè? Ja, het is oké. En denken van, het zal mijn worst zijn, die hele wereld. En mij schelen. Ik heb een ticket, hè? Ticket naar de hemel. Nee. Dan heb je het niet begrepen. Als dit goede nieuws, mensen, in ons hart landt, dat we geaccepteerd zijn, vergeven zijn, dat God zichzelf tot in de dood heeft gegeven, dat hij ons lief heeft, dat die vader, dat Gods hart is. Ja, dat doet iets met je. Dat zet je in beweging. Wil je dan... Ja, in een oude kerk waar ik in heb gezeten, er werd dan gezegd van, of het was een lied, dan werd de wet voorgelezen en dan werd er gezongen, of wij u geboom volbrachten, o God, o hoogste majestein, gun ons door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Er zet dus in, ik doe de wet nu uit dankbaarheid. Dus ik zeg dank u wel en dan doe ik de wet. Nou, misschien zit er iets in, maar je wilt toch niet anders dan deze God, bij deze God zijn? Je stille tijd is dan toch niet per se van, oh, ik doe dat en dan zegt God check en dan zit ik wel weer goed. Dan is God wel tevreden met me zijn. Maar als je iets van deze liefde hebt geroepen, dan wil je toch bij de Vader zijn. Dan wil je toch zijn hartenklop voor jou horen. Dan wil je toch in de dingen van je Vader zijn. Liefde is de motivator. Dus schuld mag geen motivator zijn. Als dat zo is, stop met wat je doet. Stop. En terug naar het kruis. Ga kijken wat daar gebeurd is, wat Jezus voor jou heeft gedaan. En van daaruit, als het weer tot in je tenen is doorgedrongen, dat kruis, en wat Jezus heeft gedaan, laat je dan weer motiveren daardoor om dicht bij hem te zijn. Om gemeenschap te hebben met Jezus. Je bidt niet omdat je daarmee God aan je zijde krijgt. Je bidt omdat je bij je liefhebbende vader wil zijn. Je leest geen Bijbel omdat dit een manier is om jezelf bij God te brengen. Je leest Bijbel omdat je tijd met hem wilt doorbrengen. Omdat je van hem houdt, omdat je zijn hart wil leren kennen. Ja. Dat had ik met Dagmar nog even over. Die verloren, die jongste zoon. Dag 2. Feest is geweest. Hè, feest met de vader. Hij wordt wakker. Ding. Oh ja. Oh, niet meer in die varkensschuur. Oh ja. In het huis van de vader. Oh ja, hij heeft me afgevierd. Hij vierde feest. Hij heeft alles uit de kast gehad om me te verwelkomen. Hij kijkt naar de zegelring om zijn en het kleed wat op de grond ligt. En de sandalen. En hij is helemaal in eer hersteld. Zouden zeggen, oh prima. Nou, mij zie je niet meer hoor, vader. No way toch. Dat. Dag 2. Daar moet je over nadenken de komende week. Leef je in dag 2 van die verloren zoon? Of ben je nog bezig om hem aan je kant te krijgen? Hij is al aan je kant. Ik sluit af met 3 korte... wat je hiermee kan. De eerste. Als je Christus niet kent. Als hij nog geen realiteit voor jou is. Als dat kruis eigenlijk nog niet voor jou echt een kracht is. Van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Dan is het belangrijk dat je 2 dingen. Geloof en bekering. Die horen bij elkaar. Dat is ontzettend belangrijk. Geloof is instemmen met de waarheid van het kruis. Het omarmen, je eraan geven, zeggen. Oké, ik kan mezelf niet af. Ik red het niet om van dat schuldgevoel af te komen. Ik heb u nodig, Jezus. En ik vertrouw erop inderdaad dat u die schuld heeft gedragen voor mij. Zodat schuld geen issue meer is. Tweede plaats is bekering. En bekering, lieve mensen, dat is ook heel belangrijk, is niet in de eerste plaats stoppen met het doen van verkeerde dingen. Dat is het niet in de eerste plaats. Dat zit erin. Maar bekering is wat de jongste zoon deed. Zeggen van, wat ben ik toch? Ik zoek het in dingen hier. Ik zit bij de varkens. Ik heb het helemaal niet goed. Ik had het zo goed bij mijn vader. Laat ik opstaan en naar de vader gaan. Dat is bekering. Zeg maar, je weer keren tot God en zeggen, oh, u bent mijn bron. Ik heb u nodig voor acceptatie en voor vergeving. En daarmee keer ik mijn rug inderdaad ook af van al het slechte waarin ik het heb gezocht. Je keert je af van de manieren waarop jij verlossing hebt gezocht. Dus dat is het eerste, geloof en bekering. Het tweede is een heel mooi vers ook in Galaten 4 vers 9. Leef vanuit het gekend zijn. Nu je God kent, zegt Paulus, ja wat meer is nog, door God gekend bent. Hoe kan je nou nog terugkeren? Dat is wat Paulus zegt. Hè? Ja, wij kunnen misschien zeggen, oh, ik ben zo blij dat ik God ken. Maar je moet ook tegen jezelf zeggen, ik ben zo blij dat ik gekend ben door God. Dat is wat Paulus zegt. En als je dat tot je door laat dringen, dat God jou kent. Hij kent alles, hè. Hij kent jou zitten en je staan, van verre jouw gedachten. Dat je gekend bent door hem, maar het gaat verder dan dat hij weet van jouw bestaan. Hij kent jou in liefde. Gekend zijn, dat is zelfs een huwelijkse term van intimiteit. Adam kende zijn vrouw Eva. Ze hadden gemeenschap met elkaar. Door God gekend zijn. Leef uit het gekend zijn. Daar voortdurend naar terug. Dat vervult je diepste behoefte. Zodat je nu niet meer de dingen doet. Zodat ze voor jou in iets moeten voorzien. Want je bent al voorzien. Dat is het geheim. Je hebt geen dingen meer nodig. Zodat je leegte gevuld wordt. Maar als je weet, ik ben gekend door de schepper van hemel en aarde. Door de God van dit universum. Hij ziet mij, hij kent mij in liefde. Hij bemint mij door Jezus. Dat vervult de diepste behoefte hier van binnen. Derde. Wees alert, mensen. Dat is voor de christenen. Wees alert. Want dit ligt zo op de loer, het moralisme dan vooral ook. Wees alert. Onderzoek je hart voor Gods aangezicht. Wat zit daar? Keihard werken om zijn acceptatie te verdienen of leef je echt vanuit het kruis en vanuit vergeving? Kijk, bij die gelaten, daar sloop het zomaar naar binnen. Een paar mensen die wat zeiden, maar bij ons sluipt het ook zomaar naar binnen. Dat we niet meer leven vanuit het kruis, maar leven vanuit het doen. Je kunt God pas echt vanuit liefde en in vrijheid dienen, mensen, als jij je door God hebt laten dienen. Heb jij je door God laten dienen? Vind je het moeilijk om je door God te laten dienen? Door het kruis? Dat hij jou de voeten wast? Dat hij jou schoonmaakt? Daarvan uit leven. Dat Jezus jouw schuld draagt en jouw voeten wast. Je kunt pas echt vanuit liefde en in vrijheid dienen. Als jij je door God hebt laten dienen. Laten we danken. Vader in de hemel. We danken u dat schuld geen dominerende factor meer hoeft te zijn in ons leven. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrij. Oh, daar snakken we toch naar met elkaar, heren. Om in die vrijheid te leven. Niet om die vrijheid dan uit te leven in het vlees, zoals Paulus ook zegt. Maar om elkaar te dienen in liefde. Om vanuit liefde te leven. Vanuit het gevuld zijn. En dan ook elkaar lief te hebben. En de wereld lief te hebben. Geloof wat door de liefde werkzaam is. Ja, heren, vul ons met uw geest. Zoals we hier zitten. Vul ons met uw liefde, heren. Maak het kruis echt voor ons, dat we daar als het ware echt naar kunnen kijken en zien. Hij hing daar voor mij. Open onze ogen voor het kruis, Vader. Zodat we dienen. Vanuit het gekend zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan naar een lied luisteren. Die heb ik net even naar de mannen doorgestuurd. Dat is een heel speciaal lied voor mij ook. Het is al 14 jaar geleden dat hij voor het eerst hoorde. En ik kwam hem pas weer tegen. Ik dacht, oh ja, dat raakte me toen heel erg en dat raakt me nog steeds. En het gaat ook heel erg over dat gekend zijn. Kan je ook even rustig nog de woorden.